De schriftlezing van de morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 20 tot 29. Johannes 12, de versen 20 tot 29. We lezen nu het woord Gods aldus. En er waren sommigen Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende: Heere, wij wilden Jezus zien. Filippus kwam en zei het Andreas, en Andreas en Filippus, wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgt mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende: Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De scharen dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot hem gesproken. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Onze Vader in de hemel, Vader in onze Heer Jezus, we bidden nu, wilt gij ons samen zijn wijden tot u? Wilt gij van ons hart belemmeringen afnemen om te schouwen in die heerlijkheid die gij zijt en die gij uitstraalt? Heer onze God, wij belijden voor uw heilig aangezicht dat wij bezig zijn in ons leven met zoveel onnutte dingen. Heren, wij belijden voor uw aangezicht dat wij ons aftobben om allerlei doelstellingen die wij ons gesteld hebben. En wat zoeken we toch alle dingen in deze wereld die ons begerenswaardig zijn, hebben daarom iets aanlokkelijks en begerenswaardig in zich, omdat ze iets weerkaatsen van het licht dat gij zijt. O Heere, aan wij matten ons af en twisten en zorgen om de weerkaatsing te vinden en de verschillende weerkaatsingen. En gij zijt er. Gij zijt er zelf. O Heere God, geef dat wij in mogen keren tot u. En dat we van daaruit mogen leven. En de blik van de eeuwigheid op ons leven mogen hebben. O Heere, wij bidden u toch voor bepaalde zorgen die we hebben. Denk in het bijzonder aan de zieken. Wilt gen helpen, nabij zijn. En zo het mag zijn genezen. Wees met alle die verdrietig zijn. Met alle die niet weten of ze de ene of de andere weg op moeten gaan. Wees met alle rouwdragenden. En wees met ook met degene die vreugde kennen. Heer onze God, open uw woord voor ons. Vergeef ons onze zonden. En vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God. Ontferm u onze. Amen. En laat ons nu zingen gezang 36a. Gezang 36a.
De tekst voor hedenmorgen is 20ste en 21ste vers van Johannes 12, Johannes 12 vers 20 en 21. Men leest het woord Gods aldus. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem, zeggende: Heer, wij willen Jezus zien. En we zullen dan in het bijzonder nadenken over die laatste woorden: Heer, wij willen Jezus zien. Gemeente des Heren, het is een hele wonderlijke geschiedenis die wij hier in het Johannes-evangelie tegenkomen. Het is met de ingang van het lijden van de Heer Jezus dat er Grieken naar hem vragen. Wie zijn de Grieken? De Grieken behoren tot het meest beschaafde volk van de oude wereld. Dat was het volk van diepzinnige godsdienst, diepzinnige denkers, grote kunstenaars. Hun taal was verbreid over het hele oosten als de wereldtaal. En nu staat hier dat er enige van die Grieken zijn die een gesprek beginnen met discipelen van de Heer Jezus. Er staat iets wat ons kan verduidelijken hoe zij in Jeruzalem terecht zijn gekomen. Er staat dat die Grieken op waren gegaan om te aanbidden in Jeruzalem. Het zijn dus blijkbaar mensen die de God van Israël hebben leren kennen. Er bestond namelijk in die tijd, dat weet u, de zogenaamde proselieten. Dat waren de mensen die uit het heidendom de God van Israël hadden leren kennen. Het was mogelijk geweest door het lezen van de Heilige Schrift, die al sedert enige eeuwen vertaald was in de Griekse taal. Men kan zich afvragen, hoe kwamen die mensen ertoe van zo'n grote, indrukwekkende beschaving om zich met de God van Israël in te laten? Is er natuurlijk een diepe, mysterieuze verklaring. En dat is natuurlijk dé verklaring die zegt dat die God deze mensen zelf getrokken heeft. Dat is natuurlijk waar. Er is een natuurlijke verklaring. Al die elementen in het gewone leven zijn onderworpen aan de beschikking Gods. We zien dat meestal niet. Ik wil niet zeggen dat Gods beschikkingen omgaan en laten liggen de dingen van ons gewone leven. Er was bij die Grieken heel wat gebeurd. In de eerste plaats had er plaatsgevonden dat wonderlijke verschijnsel waar beschavingen altijd aan te grond te gaan. Dat is dat de verbindingen die zij hebben met de goddelijke wereld, dat die teloor gaan. Als dat gebeurt, dan gaat een bepaalde beschaving bepaalde cultuur gaat te gronde. Dat was in Griekenland ook zo gebeurd. Men wist geen weg meer naar de goddelijke wereld. Men had het gevoel als men de tempels binnentrad, dat er geen ontmoeting meer met de goddelijke wereld was, zoals de voorouders hadden gekend. Men zocht het nog wel, maar men sprak het nog na en er waren formules die uitgesproken werden, maar men kende het eigenlijk niet meer in een levende persoonlijke ontmoeting. Het gaf een heel verschil in de wereld. De tempels waren er nog wel. Er was minder belangstelling voor. Ja, dat de verbinding met de goddelijke wereld verdwijnen, dat kun je ook zien soms aan allerlei uiterlijke kentekenen. Als u eens denkt, vroeger, als we het met onze eigen cultuur vergelijken, met onze eigen beschaving, vroeger overheerste in een beeld van een stadje, van een stad, van een dorp. De kerk stond er in het midden. Er was een toren. En dat drukte alles uit. De behoefte, het gebed, de verbinding met de hemel. Dat is het kenmerkende als je een oude kerk ziet. En als je nu rondkijkt, in allerlei plaatsen valt het op dat er in plaats van de kerktorens andere dingen zijn die de lucht inboren. Namelijk de masten van de televisie. Een heel ander beeld. Vroeger was daar de onmiddellijke verbinding uitgedrukt in de kerken. Nu zoekt men ook iets. Nu wil men ook ergens iets vandaan halen. Maar het beeld van stad en dorp is gekenmerkt door die dingen, door allerlei hoge gebouwen die de kerk ook overheersen. Dat is ook een uitdrukking dat het ook in onze beschaving volkomen misloopt. De godsverbindingen die gaan verdwijnen. En bij de godsverbindingen verdwijnen, daar valt alles uit elkaar. We kunnen tekeer gaan, bijvoorbeeld tegen abortus en tegen euthanasie en tegen al die dingen die er gebeuren. En we kunnen zeggen dat het niet meer principieel is, maar dat komt. Men heeft te maken met een ontbindingsverschijnsel. Want alles is begrepen in één verschrikkelijke ontbinding. Dan kun je wel tegen de keer gaan. Maar wat helpt het nou als je te keer gaat, als daar een lijk in ontbinding is? En je zegt alsmaar tegen dat lijk dat het moet opstaan en dat het moet leven en dat het niet zo gruwelijk moet stinken. Om het nu maar platweg uit te drukken. Dat is dikwijls het te keer gaan tegen wat er in onze tijd gebeurt. Men ziet het als vooruitgang. Men spreekt van de gelijkheid van de mensen, van sociale gerechtigheid en al die dingen meer. En het is één groot afbraakverschijnsel waarin alles gaat wegvallen. Dat is het verschrikkelijke. En bij de kerk op te letten heeft, is die verbinding, als die verdwijnt, opnieuw te zoeken. Ziet u, dat gebeurde nu ook in Griekenland. Die verbindingen met die goddelijke wereld gingen uitvallen. De gruwelijkste dingen gingen gebeuren. Je ziet het ook opkomen dat het verschil van mannen en vrouwen uitgewist wordt. De homofilie nam enorm toe. Kenmerk altijd van een verval, van een ondergaande beschaving. Men raakte alle normen kwijt. Men ging zeggen wat eens goed was, dat het kwaad was. En omgekeerd ook. Maar er waren altijd ernstige mensen
Die zeiden, oh, als de tempels dan leeg zijn en als de verbinding met de goddelijke wereld er niet meer is, ja, dan moeten we het ergens anders zoeken. En ze gingen zoeken. Want hoe kan een mens leven zonder die goddelijke wereld? Er was één deel dat zei, laat ons eten en drinken, nou vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Paulus haalt die Griekse zin nog aan. Wat is dan zo? Als er niets meer is, dan moet je je tijd maar zo vrolijk mogelijk doorbrengen, zegt men. Aan de andere kant waren er mensen die zeiden, een mens heeft een onsterfelijke ziel te verliezen. En die ziel moet gered worden. En daardoor zochten ze naar een andere benadering. En ze hadden daartoe aparte tempels met een nieuwe eredienst, waarin men zich wilde laten inwijden in het eeuwige leven. En die mensen die dat deden, die hadden bepaalde geheimen ontdekt, of ze waren aan hen toevertrouwd, namelijk deze, dat ze wisten, je moet sterven om opnieuw tot het eeuwige leven op te staan. Dat is de grondwet. En dat gebeurde in een plechtigheid, heel geheim. Niet iedereen mocht weten hoe dat was. En we weten er eigenlijk heel weinig van hoe dat ging. Het enige wat we ervan weten, dat is van mensen die later christen zijn geworden. En die zich in die geheimen, in die mysterieën, hadden laten inwijden. Die mensen hebben er iets over verteld, maar we weten er weinig van. We weten alleen dat in het middelpunt van die dienst een tarwekorrel getoond werd. En dat die tarwekorrel, dat daarmee gezegd werd, dat die in de aarde moest en sterven en veel vrucht voortbrengen. Er waren Grieken, velen, die zich hadden laten inwijden in, en dan werd in zo'n tempel het sterven voorgesteld. Duisternis, wanhoop, verschrikking. En dan werd plotseling het licht ontstoken en dan werd die tarwekorrel getoond. En men geloofde dat als men dat doorgemaakt had, dat men dan het eeuwige leven had verkregen. Op dezelfde wijze als zouden wij zeggen, dat wanneer een kind in het doopwater gaat, dan betekent dat het sterven en eruit opkomen, het nieuwe leven. En dan zou het door die handeling gebeurd zijn. En dan stuiten we op het moeilijke punt. Het is alles gezien en het is alles duidelijk. Om het eeuwige leven te beërven, moet een mens, wat hij krampachtig vasthoudt, zijn leven en zijn omgeving, moet hij loslaten. Hij moet zich overgeven om het eeuwige leven te verkrijgen. Maar ja, dat is alles mooi gezegd, broeders en zusters. Maar wie garandeert dat? Wie garandeert nu, als je alles wat je zo krampachtig vasthoudt, je leven, gewoon je lichamelijk leven, want een zorg besteden we aan, doe alles om het te behouden. En daar zit ook iets in wat nodig is. God heeft ons het leven toevertrouwd, niet om het te verslingeren, maar om het te bewaren. Maar u voelt wel, er is een krampachtigheid soms in, die te ver gaat. Maar wat zal je, als je je krachten voelt ontgaan, dan probeer je ze toch zoveel mogelijk nog bij elkaar te houden. Is dat niet de natuur?
voorbeeld meer gegeven. Als een appel geschild wordt, dan wil die appel leven en niet uitdrogen en vormt een kurklaag eromheen. U weet hoe zo'n appel, die wordt dan bruin. Om dat vocht, om dat leven nog een beetje vast te houden, doen we het er allemaal. En we zitten er mooi bij. Als er gezegd wordt dat ons leven moeten verliezen om het leven te krijgen. Het zijn prachtige dingen. En als het met klem en pathos en nadruk gezegd wordt, dan zullen we het allemaal met elkaar eens zijn. Maar als je het nu doet, als je het werkelijk alle kramp opgeeft en je werkelijk toevertrouwt eraan, wie zegt dat je niet terechtkomt in het niets en in de vernietiging. Als alle grote woorden eraf zijn, en er worden bijna nergens zulke grote woorden gebruikt als wat verband houdt met de godsdienst. Maar daarom is het dikwijls zo onecht. De goede wil is nog altijd niet de waarheid. Ach, wij mensen leven dikwijls geestelijk zo boven onze stand. We zijn zo ontzettend bang voor de dood. We zijn zo ontzettend bang voor het verminderen van onze krachten. Voor het verliezen van wat ons dierbaar is, dat we een ogenblik daar wel zo over kunnen spreken. Die Grieken hadden het doorgemaakt, hadden het eigenlijk opgevoerd als een toneelstuk. En dan kun je ook verheven worden, dan kun je met diepe gedachten bezig zijn. Ze hadden zich laten inwijden in het eeuwige leven. En het was heel wijs, een tarwekorrel die moet sterven om veel vrucht voor te brengen. Maar hun leven was na die inwijding misschien even veranderd. Ze waren diepzinniger geworden. Ze wisten waarom het ging. Maar het leven ging gewoon door. Zoals zo dikwijls het leven gewoon doorgaat. Na een kerkdienst waarin je misschien een ogenblik getroffen bent geweest en de dingen eens een keer anders hebt gezien dan dat je gewoonlijk ermee bezig was. Zo ging het ook met die Grieken. Maar dat hart, die ziel, die onsterfelijke ziel, die vraagt om gered te worden. En er waren er enkele die zochten. Die kwamen in aanraking met die heilige schrift van de Joden. En ze hebben erin gelezen. Ze hebben daar woorden in gevonden die haar niet losbieten. En ze zijn in Jeruzalem gegaan. En ze hebben ervaren, toen ze die tempel binnenkwamen, die tempel Jeruzalem. En ze moesten als proselieten in de voorhof blijven. Maar ze voelden, deze tempel was nog niet verlaten. Daar was nog goddelijke aanwezigheid. En ze waren blij, verblijd. En ze waren vele malen opgegaan naar het feest om te aanbidden. Maar ze voelden toch ook een dreiging. Hoe lang zou die tempel vervuld blijven? Was het ook zo dat deze tempel ook op den duur verlaten zou worden, zoals hun eigen tempels? Terwijl ze daar waren, hebben ze geruchten gehoord. Geruchten over Jezus. Ze hebben gelezen van de Messias die zou komen. Ze hebben iets van Jezus gehoord. Ze hebben van wonderen gehoord. Ze hebben spreuken gehoord. Ze hebben allerlei uitspraken gehoord. En toen hebben ze zich afgevraagd wie hij was. Het heeft ze niet losgelaten. Ze hadden veel geruchten over Jezus gehoord.
Ze hebben uiteindelijk de moed gevat om onder de discipelen die op te zoeken die hun taal spraken, Filippus en Andreas. En ze brengen dat verzoek over, broeders en zusters, dat verzoek: wij wensen, wij willen Jezus zien. Nu, gemeente, dat is de enige vraag die, als die beantwoord wordt, mensen kan redden. Maar het is ook de moeilijkste vraag. Want Jezus zien wij na 2000 jaar christendom. Wat weten wij van Jezus? Begrippen, misschien zuivere dogmatische, minder zuivere gedachten over hem. Veel mensen stellen Jezus als hun eigen ideaal, maar ze luisteren niet naar Jezus, maar hangen hun eigen ideaal aan Jezus op. Wie heeft gezien in de loop van de eeuwen wie Jezus is? Als er ooit een gestalte bedekt is geweest, dan is het Jezus. Broeders en zusters, het christendom heeft eeuwenlang Jezus bedekt. En het jodendom heeft van de Messias geweten en heeft Jezus ook niet bekend gemaakt. En toch, hij is het enige antwoord. Die Grieken stellen de vraag aan de discipelen: wij wensen uit de grond van ons hart, wij wensen Jezus te zien. En Filippus en Andreas hebben dat woord gehoord en ze brengen het Jezus over. Staat een woordje voor zien, dat betekent niet uiterlijk zien van een afstand, maar zien betekent het hart, het diepste diepte zien. Dat woord wordt hier gebruikt. En dan moet u opletten wat Jezus dan zegt. Het is bijna onbegrijpelijk, heerlijk. Zo precies spreekt Jezus ze aan in hun diepste kennis van de geheimenissen. Want ze zijn ingewijd, zoals ik al even zei, in die mysteriën. Ze hebben die tarwekorrel, hebben ze gezien. Ze hebben daar de uitnodiging gezien om het leven op te geven, om het leven te winnen. Maar Jezus zegt iets wat hieraan vooraf gaat. Het uur is gekomen waarin de Zoon des Mensen verheerlijkt wordt. Verheerlijken, dat betekent openbaar worden. Het diepste wat in hem is, wordt openbaar. Namelijk Gods bedoeling met hem. De Zoon des Mensen, dat is de Messias. Dat is de mens bij uitnemendheid. En dat is ook tegelijk de Zoon van God. Die wordt nu verheerlijkt. Want de tarwekorrel, zegt Jezus, moet in de aarde vallen. Anders blijft hij alleen. Als hij zichzelf wil handhaven, dan blijft hij eenzaam, zinloos, alleen. Als hij in de aarde valt en sterft, dan brengt hij veel vrucht voort. Betekent dat nu, gemeente, dat Jezus tot die Grieken zegt eigenlijk hetzelfde als wat ze in die inwijding van hen in die Griekse tempel hebben ondergaan? Nee, gemeente. Komt er wel vlakbij. Hij verwerpt het niet.
Hij knoopt erbij aan. Hij stelt het op een gans andere wijze. Hij geeft ze geen opdracht om dat ook te doen. Hij spreekt hier van de tarwekorrel, die hij zelf is. Hij zelf werpt zich neer in de aarde. Hij wordt niet gedood, maar hij offert zichzelf. Hij gaat in de dood, in de duistere aarde. En juist daaruit staat hij op. Gemeente, waarom verdedigt die appel zich voor uitdrogen? Omdat hij zo weinig kracht heeft. Waarom kunnen wij het niet wagen? Waarom kunnen die Grieken het niet wagen om in hun leven te doen wat ze in het spel van hun eredienst hebben uitgedrukt? Namelijk sterven en opstaan zoals die tarwekorrel. Waarom kunnen wij niet doen wat Gods woord van ons eist? De zonde, de macht des doods, de zwakte is het die het ons onmogelijk maakt. En het is toch plicht. En het is toch de enige weg. En nu zegt Jezus: ik ben die korrel die jullie gezien hebben, maar je meende dat je het zelf was. Ik ben die korrel. Ik word verheerlijkt. Mijn bestemming, mijn bedoeling komt uit. Ik sterf, maar ik sta op uit de doden. En als je nu dit herkent, en als je met mij verbindt in een vertrouwen, dan gaat ook jouw leven veranderen. Want dan vat je ineens moed. Je bent niet meer alleen. Je hoeft niet meer toe te komen met die weinige krachten die je in je hebt. Maar je bent verbonden met hem. Als je sterft, dan sterf jij niet. En dan is het Jezus met wie je verbonden bent. En als je dan die duisternis ingaat van het loslaten van al je krampachtigheden, waar je zo aan vast zit, waar je geen raad meer weet, dan ineens voel je, er is een andere kracht in je. Je bent met hem verbonden. En dan wordt het donker. En dan ga je met hem mee in die duisternis, zoals die Grieken dat in hun spel hadden gezien, die duisternis van die tempel, waarin ze zo bang waren, zo alleen. Nu zijn ze niet alleen. Er is er één die meegaat. Een meester die ze leidt in die diepe duisternis van de mysterieën, van de geheimenissen van het leven. En deze wereld heeft zijn nachten, en niet weinige, heeft Bernard van Clairvaux gezegd. Wat een duisternissen zijn er in ieder leven. Wat een smart. Je bent er niet alleen in. De duisternis is een inwijding waarin de grote meester je hand vasthoudt, wordt tot die Grieken gezegd. Hij is de tarwekorrel die in de aarde valt. Je wordt ingewijd door de duisternis, door de smart, door de verstrikkingen van het leven, word je aan zijn hand ingewijd om straks te behoren tot die vele vruchten die hij voortbrengt. Er is een opstanding die met hem begraven wordt, met die tarwekorrel. Staat met hem op uit de doden. En nu is dat het merkwaardige gemeente. Dat in het geloof je dit toch nog weer iets dieper kan beleven dan in het spel zoals die Grieken dat alleen in die tempel hebben doorgemaakt. Je kunt ook voordat je sterft in deze wereld aan zijn hand sterven en ook opstaan. Dan is de schrik des doods en de schrik voor het verliezen is dan weg. Want dan heb je het doorgemaakt. Dan is het grote duistere punt doorgemaakt. En dan is het eigenlijk niets anders dan wat we steeds beleven in het leven. Dat we loslaten om het op een nieuwe en veel heerlijker wijze in en door hem terug te krijgen. Gemeente des Heren, Jezus heeft dit woord gesproken tot die Grieken die zo ernstig met deze dingen bezig waren geweest. En hoe ernstiger een mens bezig is, des te meer vragen krijgt hij. Die mensen die geen vragen hebben, die zijn dikwijls niet zo ernstig bezig geweest. Als je werkelijk ernstig met deze dingen bezig bent, dan zie je het. Wat het diepste geheim is van de verkondiging. Tarwegraan is in de aarde gebracht. En het heeft veel vrucht voortgebracht. Jezus is gestorven en begraven. En is opgestaan. Gemeente, broeders en zusters, het is de enige weg die voert tot het eeuwige leven. Probeer hem niet alleen te gaan. Want het kan niet. Het kan alleen in die wondere verbinding waarin al die kracht tot je komt en waarin je vertrouwen krijgt om niet meer angstig, gierig vast te houden, maar aan zijn hand, ook niet los van hem, ook niet in overmoed en in verachting van je leven en zelfverachting, want dat bestaat ook, want mensen uit wanhoop de dingen loslaten. Nee, aan zijn hand en niet om het voorgoed te verliezen, om het vernieuwd en verheerlijkt en verzoend in hem terug te krijgen. Het is het geheimnis van het geloof. De tarwekorrel valt in de aarde. Moet sterven, anders blijft ze alleen. En alleen zijn, dat is nu juist de dood. De gruwelijke dood is het alleen zijn. Maar juist als die korrel sterft in de aarde en niet alleen blijft, dan is er het eeuwig leven. Niet in overmoed, maar verbonden met hem. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte van Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, het 13e vers.
Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.